Welkom bij de Speed on Wheels wielerpodcast, waarin we analyseren wat in de afgelopen wielerweek gebeurd is, vooruitblikken op de aankomende wedstrijden en voor de rest van alles bespreken wat met racen te maken heeft. En dat doe ik, Rob van Gameren, samen met de nummer 14 van de Traka 200, Nicky Terpstra.
Ja, dat ging lekker.
Ik geef het dan eventjes weg. Je had inderdaad die gravelkoers in Spanje, want we zitten wederom niet in de pitbox. Jij zit nog steeds in Girona en ik zit in het hoofdkantoor van onze bazen, zullen we maar zeggen, van Tom Poes in Hoorn.
Ja, ik zou graag willen zeggen in het zonnige Girona, maar
niet.
Ja, het regent weer. Maar ik heb vanochtend droog gefietst en ik kwam binnen en toen begon het te regenen. Dus ik heb goede timing. Morgen is de laatste dag hier, ga ik nog even een lange rit maken. En dan wordt het wel mooi weer. Dus,
dan ga je naar Italië.
Ja, donderdag ga ik naar Italië.
Hij blijft maar in het buitenland koersen. Ja, hier is het de hele week kort, Nicky Terpstra. Zon en kort.
Ja, nou ja, ik ben blij voor je. Kan je uurtjes maken?
Ja, ik heb al anderhalf uur gemaakt onderweg hier naar de podcaststudio. Dat was met wind tegen. Dus straks volgt uiteraard de beloning. Dan weer blaffen naar huis natuurlijk met die wind in de rug.
Naar huis vliegen.
Even de onderwerpen benoemen, want ja, de Giro is begonnen en lijkt misschien al in de plooi te liggen, maar er is wel heel veel spektakel. En jij hebt dus gekoerst, Nicky Terpstra, en dat brengt mij natuurlijk meteen.
De Strava Files met Nicky en Rob.
Dit is ook een terugkerend dingetje. Ik zeg iedere keer, ik moet wel benoemen dat de mensen ons kunnen volgen op @speedonwheelspodcast op Instagram. En natuurlijk ook op Spotify en Apple Podcast. We zitten inderdaad bijna op de 2000 volgers op Instagram. En ik heb, dan komt toch echt die foto. Die gaat er binnen nu en 2-3 dagen gaat die er toch echt komen.
Spannend hoor.
En het zou fijn zijn als de mensen een review achterlaten op Apple Podcast of op Spotify. Want dan worden wij nog meer gevonden door andere mensen. Maar dat gaat ondertussen toch al heel lekker. Ja, ik zei het al, de Strava Files. Nicky Terpstra, eerst even de harde cijfers.
Ik had 672 kilometer in 24 uur en 54 minuten. Dus
dat is
ronden we mooi af naar 25 uur.
Ja, is dat de langste fietsweek tot op heden van dit jaar of niet?
Ja.
Kijk. Ja en dat dus, moet natuurlijk in de opbouw naar Unbound, die over een paar weken plaatsvindt.
Ja, zeker. En ik ben nu natuurlijk deze week ook lekker aan het trainen. Dus het zijn echt even de weekjes dat ik goed op het fietsen kan richten en consequent die uren kan maken. Want over dikke week vertrek ik naar Amerika. Dus ik moet eerst nog naar Italië, maar daarna gaan we naar Amerika voor 3 weken. Voor 2 belangrijke wedstrijden, de Gravelocos en dan daarna Unbound natuurlijk. Ja, en dat is een lange wedstrijd van 320 kilometer. Dus de conditie moet in orde zijn. Ik moet de uurtjes in de benen hebben. En daar ben ik nu mee bezig om die conditie uit te bouwen. Maar het is wel heel lekker dat ik weer voel dat het echt stapje voor stapje verbetert. En dat is wel weer lekker, moet ik zeggen. Dat is toch wel wat verslavend aan dat wielrennen, noem ik.
Ik zie die smile op je gezicht. Als je nu moet vergelijken met je profniveau, zeg maar, met je laatste profjaar, zit je dan ongeveer op hetzelfde niveau of hoe ver zit je daar vandaan?
Nou, daar zit ik nog niet op. En al helemaal niet natuurlijk van mijn goede jaren, maar het gaat best wel goed. Ja, het is moeilijk te vergelijken natuurlijk, maar kijk, qua algehele conditie ben ik wel oké, maar echt die wedstrijdhardheid en alles, daar kom ik nog niet in de buurt van wedstrijdrenners.
Nee,
van de gravelrenners dan, maar niet van de jongens uit de Pro Tour of zo.
Ja, 14e dus in die Traka 200. Neem maar eens even mee, want om 7 uur 's ochtends was de start. Die 200 staat dan voor 200 kilometer gravel race, hè?
Ja, en meteen berg op vertrek eigenlijk. We hadden een neutralisatie van 5 kilometer door de stad heen.
Is het dan wringen?
Wat?
Was het dan wringen meteen of niet?
Ja, enorm. Alleen ja, voor ons oud-wegrenners is dat geen drama. Maar voor die gravelrenners, die werden er flink zenuwachtig van eigenlijk. Dus we moesten door de stad voordat we aan de startklim waren. En ja, toen ging de vlag naar beneden en toen was het meteen volle bak koers bergop. 2 klimmetjes van 6 kilometer, denk ik. Ja, daar ging het gewoon meteen gas erop. De hele peloton brak. Of peloton, ja, we starten hier met 2000 man tegelijk, geloof ik. ja, maar dat brak, van voren brak het meteen. En na het eerste klimmetje hing ik er recht als laatste aan, als 16e. En toen kwam er een technische afdaling en toen moest ik even passen. En toen ben ik nooit meer bij de eerste groep gekomen.
Je hebt ze nooit meer teruggezien? Je hebt ze nooit meer teruggezien?
Nee. Het was best een tricky afdaling. En ik heb qua off-road afdalen zeker op dit moment de techniek niet. En de risico's ook al helemaal niet nemen. Dus ik moest even een gaatje laten. En toen kwam die tweede klimmer meteen achteraan. Ja, die kopgroep die rijdt natuurlijk hartstikke hard omhoog. Dus ik kreeg erachter. Kwam een groepje terecht van 6 man. Dan had je een hele tijd vlakke stukken. Toen kwam er een pelotonnetje terug van 30 man. Toen hebben we een tijd samen gereden. Dat is een heel vlak stuk tot en met kilometer 110. Dan krijg je weer een flinke klim van weer in 2 trapjes van 5 kilometer. En daar reden we weg met, wat was dat, 10 man of zo. Uit dat pelotonnetje. Het pelotonnetje zat trouwens Aleix Espargo.
Ja, de MotoGP-rijder, die zat erbij gewoon.
Ja, die zat erbij tot die klim eigenlijk. Dus dat vond ik best wel knap. Maar toen ging die klim en toen brak het weer. Toen reden we 10 man. En met die 10 man zijn we flink in de achtervolging gegaan op die kopgroep. Want die kopgroep had maximaal 4 minuten. Maar we hebben toch tot 2 minuten, 1,5 minuut dichtgereden richting de finale. Maar toen brak onze groep eigenlijk ook in stukken helemaal de laatste kilometers. En kwam het 1 voor 1 binnen. 14e, best goed.
Ja, ik zag dat Greg van Avermaat zat alweer keurig in de top 10. Die is korter een stop dan jij. Dus dat
ja,
is
die staat dus bij mij in die groep eigenlijk in het middendeel de hele dag. En we hebben natuurlijk wel jongens van die kopgroep opgeraapt die er afgewapperd zijn. Dus nou ja, uiteindelijk hebben we de helft van die kopgroep wel teruggepakt, stap voor stap. Alleen de voorste niet meer. En onze Noord-Hollands best maatje Jasper Okkerloen, die werd netjes tweede. Eigenlijk werd hij derde.
De winnaar kreeg 10 minuten tijdstraf, las ik.
Ja, die kreeg tijdstraf omdat hij... Je mocht niet bevoorraden. Je mocht alleen bevoorrading aanpakken bij de 3 verzorgingsposten. Dan is het natuurlijk vrij irritant dat je met heel veel water of voeding of drinken die eerste klim op moet. Want ja, dat zijn toch een paar kilo extra die je die klim op moet sleuren. Nou ja, dat had hij niet gedaan. Hij had gewoon iemand bovenop de klim gezet. Dus ze kwamen boven en hij is lekker licht omhoog gereden en heeft daar bovenop mijn Camelback aangepakt. Ja, wel slim, maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
10 minuten.
Daarvoor heeft hij straf gehad.
Ja,
het is wel een beetje lullig dat de winnaar zo naar achter gezet wordt natuurlijk.
Maar ja, was hij al gehuldigd, of niet?
Nee, want de huldiging is vrij later. Dus we hebben nog tijd om alles aan te passen, inderdaad. Dus ja, ik vind het wel terecht, gewoon. Ja.
Regels zijn regels.
Ja, wij starten met extra grote bidons en nemen veel kilo's mee omhoog. En als hij dan bovenop... het slimmer doet dan de rest. Ja, dat is niet de bedoeling als dat in de regels zou staan.
En nog iets tegen... wekelijks terugkerend fenomeen. Heb je nog iets gezegd in de koers? Tegen Greg weet ik dat er al niet veel gesproken zijn. Maar tegen Aleix Espargaró, heb je daar nog wat tegen gezegd? Tegen die MotoGP-rijder?
Ja, broem, broem. Dus hij moest lachen. Maar hij rijdt wel goed, moet ik zeggen. Dat positief verrast.
Ik zal de volgende keer als ik hem zie, zal ik hem wel eens even naar vragen.
Ja, en hij ziet er... Hij ziet er echt gesoigneerd uit. Hij heeft alles in Aprilia, roze en alles op elkaar afgestemd. Ja,
dat, en hij staat scherp, hè? Dat is, ik heb niet veel renners gezien die ooit zo scherp hebben gestaan, hoor. Het is echt,
Nee, en hij had gewoon een paar man uit Andorra mee die voor hem aan het knechten waren de hele dag.
Gewoon een soort hazen?
Ja.
Oh, lekker man, ja. Hij verdient genoeg, dus hij vliegt ook vaak privé overal naartoe. Dus hij heeft goed voor elkaar.
Ja.
Dan mijn Strava-Vals iets minder indrukwekkend. 255 kilometer in 7,5 uur en nog een uurtje of 4 in de gym gehangen. Maar ik voel het, Nicky Terpstra. De vorm komt eraan.
Lekker.
Ik wil niet zeggen dat...
Heb je nog gesloten gereden?
Nee. Het weer zag er een beetje twijfelachtig uit. En bij twijfel altijd thuis blijven natuurlijk. Hè? Nee, dus niet gedaan. Ik heb wel allemaal korte ritjes gedaan, maar... Het zit er weer aan te komen, dus een keer podium opsloten moet toch een keer lukken dit jaar. Met jouw hulp dan, hè? Dan moet jij wegrijden en dan ben jij mijn haas. Dat zal wat zijn.
Ik denk dat we gewoon heel Noord-Hollands best een keer gaan inschakelen.
Voor mij.
Ja.
Ja, en dat jullie de sprint aantrekken, dat ik er nooit overheen kom. Dat zou
goed. Ja, dat kan ook gebeuren.
Een andere opvallende Strava-val die ik zag was van Attila Valter van Visma Leasebike. Die plaatste een Strava-upload van het startpodium. Had hij eventjes afgeklokt. Ja, als je dan toch echt alle meters af wil leggen. Het was 22 meter dat hij gereden had, geloof ik. Dus keurig gedaan van Attila Valter.
Maar waarschijnlijk wel mooie foto's erbij.
Ja, lekker startfotootje had hij.
Ja. Kijk, dan Strava wordt toch een beetje een soort social media platform.
Precies, en elke meter telt. Je zou aan het einde van het jaar maar 29.999 kilometer en 20 meter tekort komen. Dan heb je toch maar het startpodium erbij natuurlijk. Winnaars van andere koersen is niet heel veel gereden afgelopen week. Want alles ging natuurlijk om de Giro. In de dameskoers van de Vuelta won Demi Vollering. Die had een paar etappes gewonnen. Twee geloof ik. En Marianne Vos had er ook twee gewonnen. Dus dat had ze keurig gedaan. Alexander Kristoff, jouw oude maat, die won de Elfstedenronde in Brugge. Dat hij in een sprint deed hij dat knap. En de
netjes.
Ja, dat deed hij heel netjes. En in de GP Morbihan werd door Costefoy gewonnen. En dat is de opmaat naar...
Attentie, attentie. De brommer van de week.
Want wie werd daar derde in de koers en won vorige week de Famenne Ardennes Classic en afgelopen zondag Trobro Leon, waar hij een biggetje kreeg? Arno Delie. Hij is weer helemaal terug, hoor.
Hij is weer op stoom. Ja, zo. En het is helemaal een specialist in die iets kleinere wedstrijdjes. Daar is hij niet te houden altijd, ja.
Ja, die sprint in die GP Morbihan door Cosnefort, dat liep stevig omhoog die laatste kilometer. Daar zat hij eigenlijk een beetje op de rekken. Maar op het moment dat hij dan zo'n streep ziet liggen, is het inderdaad, want het is een bijnaam is de stier. Gaat hij echt als een stier, komt hij in één keer naar voren, die gozer.
Dan trekt hij alles uit de kast. Dat is echt wel knap, hoor. En zeker, hij heeft natuurlijk een rot voorjaar gehad. En dat hij dat zo even recht zet weer. Dan, hij komt weer op stoom.
Ja, bij Lotto zijn ze lekker op gang. Maar in die GP Morbihan, of daar werd dan weliswaar keurig gedaan, maar in die Trobro Leon, dat is een beetje de gravelkoers van Frankrijk, hè, kunnen we wel zeggen. Daar komt... Daar komt de kettingzaag vandaan. Want met nog 17,4 kilometer te gaan, ging Benoît Cosnefroid in de aanval. Hè, die demareerde vooraan. Nou, dat was echt alles uit de kast probeerde die solo weg te rijden. En dat ging heel aardig. En ineens, voor een rotonde, zit daar een auto op het parcours. En het is geen juryauto of whatever, het was gewoon een toerist. Die zat daar.
Een C1 of zo.
Ja, het was een dikke Mercedes. En hij reed erachter en die auto die ging niet aan de kant. Sterker nog, die auto ging een rotonde op met voorkosten van... Ging nog in de ankers ook, waardoor hij heel hard in de remmen moest... En iedereen weer terug op zijn wiel kwam. Dus die hele inspanning was voor niks.
Ja, soms hangt de koers van zulke kleine verschilletjes af in de wedstrijd. En als je dan net een paar meter hebt op het goede moment dat de rest op breken staat... en dat momenten worden dan gekild door zoiets. Ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, jij hebt achter
ik zou helemaal uit mijn stekker gaan.
Ja, dat weet ik. Jij bent de vorige keer al natuurlijk dat verhaal dat jij achter die koe zat... In koers.
Ja, maar ja, daar kon ik niet kwaad op worden. Maar dat was ik vooral kwaad op mezelf.
Maar heb je dat wel eens in koers meegemaakt? Dat op een beslissend moment dat er iets geks gebeurt... waardoor jij eigenlijk gewoon die koers verliest?
Nou, ik kan me niet herinneren eigenlijk, nee.
Bij windvlagen in Gent-Wevelgem.
Ja, nee, dat... zeker als de koers bepalend is, dan is het zo ruk. Dat kan je niet voorstellen, man. Je doet alles om goed te zijn en dan doe je de wedstrijd goed. En dan denk je, ja, dit is het moment. En dan wordt het daarom gekild door iemand die niet zit op te letten. Of ja, misschien staat er zijn verkeersregelaars niet op te letten. Ja, ik weet niet wie uiteindelijk wie zijn schuld het is natuurlijk. Maar...
Ja, het is toch gek. Er rijden best wel, we hebben het altijd over de motoren. Er rijden er zoveel en dan zit er een auto op parcours en die kunnen ze niet even aan de kant sturen. Want hij had gewoon even naar links kunnen sturen en kunnen wachten tot die kopgroep voorbij was. En dan had hij alsnog van het parcours afgekund. Maar nu ging die auto bleef gewoon doorrijden.
Ja, heel apart. Kijk, er zijn zoveel motoren. Je zou toch zeggen dat er iemand is die wel kan ingrijpen. Maar ja, het is soms... Misschien woont zo'n man gewoon toevallig. Heeft hij een afrit aan die weg. En gaan die voorrijauto's... Hè, de Rodani-auto gaat voorbij, alles gaat voorbij. En dan gaat die net die man of die vrouw boodschappen doen. Die rijdt gewoon de afrit af. En dan zijn er opeens een paar wielrenners in de achterspiegel. Dat kan ook gebeuren.
Ja.
Ja, en dan hebben ze geen benul van wat er aan de hand is. Ja, maar... Ah, trouwens, ik bedenk me net in de Ronde van Vlaanderen 2018. Toen hadden we dus een van de eerste dorpjes, hadden we wel een auto gewoon op het parcours midden. Dus we rijden zo'n dorp in, nou, dan is het tussen de hekken, want er zit superveel publiek. Het regende volle bak. En dan rijden we gewoon tussen die hekken even een auto lekker...
Ja, je zou toch moeten zeggen, als je in Vlaanderen woont, weet je al wat er gaande is op die zondag,
ja,
toch?
Ja, zeker als het rijden dik...
Nick Terpstra, de Giro is afgelopen weekend begonnen. Jij was druk met koers, maar heb je er wel wat van meegekregen?
Ja, zeker. Ik heb gekeken.
Ja, laten we eventjes, want we nemen dit op dit moment, is het dinsdagmiddag. De sprintersrit is nog bezig, dus de eerste drie etappes hebben we wel al gehad. De eerste werd natuurlijk gewonnen door Narváez, die daar eigenlijk afrekende met Pogacar en met Schachman in die sprint. Als we daar geld op hadden ingezet, waren we nu koning geweest, denk ik.
Ja, maar wel mooi, hè?
Ja.
Dat, ik bedoel, hij is uiteindelijk, volgens mij dit jaar, de enige die Pogacar kan volgen ergens bergop. Dus dat is sowieso wel knap. Dus vandaar is het ook mijn brommen van de week.
Ja?
Want, ja, zeker. Ik vond het echt wel, ik vond het echt knap. Je zag gewoon, kijk, zijn tactiek was vrij simpel. In het wiel van Pogacar en probeer dat maar te houden. En dan, ja, in de sprint is hij dan sneller. Ja, ik vind het best wel een stoere actie. En ik heb hem, met hem ook in de ploeg gereden. Zijn eerste jaar toen reden we Parijs-Tours. En toen moest hij de hele dag op kop rijden.
Maar reed hij toen bij Direct Energie?
Bij Quickstep.
Oh, serieus? Hè?
Ja.
Helemaal gemist?
Ja, bij Quickstep gereden. En toen moest hij de hele dag op kop rijden. Echt vanaf kilometer 10 of zo. Dus uiteindelijk rijd ik rijd podium. En dus ik sta zo bij de verzorger een blikje te drinken. En wie komt daar als... Ja, 13e werd hij volgens mij over de streep. Jonathan Narváez had de hele dag op kop gereden en rijdt ook gewoon nog een finale. Ja, toen wist ik wel, oké, dat is wel een speciale.
Ja, hij heeft natuurlijk ook die editie dat Van der Poel ging huishouden in Kuurne. Dat is denk ik 2 jaar geleden. Was hij eigenlijk een van de enigen die kon volgen?
Ja, hij heeft soms echt wel straf gestoten. Zit een grote motor in.
Hij heeft nog niet echt de resultaten in Vlaanderen gereden, want hij rijdt veel Vlaamse koersen, rijdt hij natuurlijk ook. Aan het begin van dit jaar was hij ook heel goed, dat hij zwaar viel. En dat was eigenlijk zijn laatste koers in het voorjaar. En toen hebben we hem niet meer gezien, tot de
Giro.
Ja,
het was van een hersenschudding. Het is natuurlijk altijd een gekke blessure waar je echt voorzichtig mee moet zijn. Nou, dat hebben ze goed aangepakt. En dan is het knap als je weer zo terug in koers komt natuurlijk.
Ja, want volgens mij won hij in Australië won hij ook al een koers, een sprint van een selecte groep. Dus hij is sterk, hij kan goed heuvel op en hij kan goed punchen, zeg maar. Dus Pogacar kwam iemand tegen die hem de baas was. Maar ja, dan wordt het zondag, dan is het etappe 2, dan is het nog wat zwaarder. En dan is het aankomst, was het aankomst bergop? Ja, het was zeker aankomst bergop.
Ja, ja,
en Pogacar, inclusief die valpartij op die lekke band, werd hij nog bijna overreden door zijn eigen auto.
Ja, je ongeluk zit in een klein hoekje. Kijk, en wij gaan er allemaal vanuit dat hij de Giro heeft gaat winnen. Maar ja, er kan nog steeds iets gebeuren. Natuurlijk is hij voor mij ook topfavoriet, hè. Maar we moeten niet het vel van de beer verkopen dat hij geschoten is.
Ja, want dat valpartijtje, ja, uiteindelijk was het niet veel. Maar ja, als je met een lekke band doorrijdt en hij... Ja, hij plofte gewoon de band en hij gleed gewoon onderuit. Hij kan heel lelijk uitpakken natuurlijk. Ik bedoel, met hoe lagere snelheid je valt, hoe groter de kans op breuken vaak is, toch?
Ja, want dan kan de klap best wel hard zijn, ja. Ja, lekker hè, dat Juplus.
Ja, maar goed, uiteindelijk reed hij het weer dicht, zeg maar, tot aan de beklimming. En hij zat eenmaal vooraan. Hij demareerde en Ben O'Connor, we hadden het vorige keer over hem, jouw favoriet voor de tweede plek in het eindklassement, die dacht... Ik volg vandaag eens. En dat lukte eventjes totdat hij helemaal explodeerde. En toen zei hij na afloop...
Ja, flink geparkeerd.
En toen zei hij na afloop... Ik ben de domste renner ooit.
Ja, toch ben ik het daar niet mee eens. Kijk, als je het niet probeert, dan gaat het nooit lukken. En misschien heeft hij iets te veel over de kop gereden. Maar ik vond het eigenlijk wel stoer. Ja.
Ja, maar...
Kijk,
hij verloor een minuutje
hoe all-out Pogacar wil gaan. Misschien denkt hij wel, ik doe één aanval en daarna ga ik een beetje pacen. Nou, uiteindelijk moest ook corner eraf. Maar daarna leek het wel alsof hij niet all-out ging. Ja, het ging bizar hard. Maar kijk, hij heeft natuurlijk wel ook de Tour nog in zijn achterhoofd. Dus ik ga er ook niet van uit dat hij elke etappe hier volle bak zichzelf leeg wil rijden. Maar dat hij wel een beetje reserve houdt, omdat hij toch met die Tour in zijn achterhoofd zit.
Ja, Pogacar heb je het dan over, hè?
Ja, over Pogacar, ja. Ja, kijk, en als jij gewoon stap voor stap, zeker in de eerste week, zijn voorsprong kan uitbouwen en daarna controlerend kan gaan rijden.
Ja, maar Nicky Terpstra, luister nou. Dan gaan we naar de derde etappe even. En dan ja. Is het, als het ware, is het een sprint aankomst. Ja, er ligt nog een klimmetje in van, wat was het, 2 kilometer aan 4,5%. Maar er werd vanuit gegaan, het wordt een massasprint. En dan denkt Pogacar, halverwege de heuvel ziet hij Honoré vertrekken. Denkt hij, weet je wat, ik ga er toch nog eens wat leuks van maken. En dan gooit hij er een versnelling op. Geraint Thomas denkt, ik moet ook mee, want de mannen van de klassement gaan. En die rijdt die helemaal schil in het wiel. Ja, uiteindelijk winnen ze de rit niet, maar hij doet daar een inspanning. Ja, jij zegt, hij gaat op reserve proberen waar het kan. Hij heeft die kast weer helemaal leeggetrokken. Of is hij zo goed dat dit niet uitmaakt?
Nou ja, kijk, zo'n inspanning van 2 kilometer, hoeveel maakt het uit uiteindelijk? Dat weet ik niet. Het gaat niet daarop afhangen natuurlijk. Maar natuurlijk, vele kleine beetjes bij elkaar is wel een hoop. Maar ja, ik snap het wel. Kijk, hij rijdt er helemaal voor op het klimmetje. En dan demareert er iemand. Ja, zelfs met trainen, als je met een groepje berg oprijdt en iemand versnelt, dan probeer je toch even mee te gaan. Ja, en als hij daar in die roze strui lekker ronddraait, dan denk ik, oh, daar gaat er een. Ja, dan spring ik toch maar bij. Ik zit toch in positie.
Ja, maar dat heeft niks meer met sparen te maken.
Zo bizar hard op het vlak ook. Ik bedoel, Geraint Thomas, die kan echt hard fietsen op het vlakken. En die zit daar in het wiel te sterven, dat is niet normaal. Dus ja, het was wel weer indrukwekkend. Ik had niet verwacht dat ze het zouden halen, want peloton zat altijd wel op schietafstand. En ja, als die de laatste 500 meter echt gaan sprinten, dan gaan ze zo verschrikkelijk hard. Ja, dan lopen ze onwijs veel in nog. Dus ik vond het wel een mooie sprint. Zeker Melier, die was weer zo verschrikkelijk snel.
Zo.
En hij gaat gewoon weer op het goede moment aan ook. Hè. Hij heeft vertrouwen. Hij gaat op het goede moment aan en omdat hij dat initiatief neemt om aan te gaan, wordt hij ook niet ingesloten en zo. En je ziet ook andere renners die hij eigenlijk inhaalt. Die willen eruit komen. En dan raken ze net even ingesloten. Omdat ze te lang wachten. En hij zit gewoon in die flow. Heeft het vertrouwen. Heeft de snelheid. Gaat op het goede moment aan. En nou, dan lijkt het soms alsof je ook uit de problemen komt. Het is heel typisch met sprinten. Heel veel sprinten zitten altijd opgesloten. Maar
de goede
dus sprinter in vorm, de snelste sprinter, die vindt 9 van de 10 keer altijd een gaatje.
Ja. En weer precies zoals we zeiden, hè? Tim Melier is vaak de man van de eerste week, wanneer hij nog fris is. Hij zegt zelf dat hij daaraan gewerkt heeft. Dat gaan we meemaken in de komende 2 weken natuurlijk. Maar hij is gewoon weer de man die de eerste sprint pakte. En Fabio Jakobsen was daar niet bij. Het heuveltje was er toch te veel aan geëxplodeerd.
Ja. Nou ja, kijk, als Pogacar daar kan demareren en zo'n verschil maakt, geeft ook wel aan dat het toch wel een pittig klimmetje was.
En het was iets meer draaien en keren ook, hè? Het was niet helemaal recht toe, recht aan.
Nee, precies. Het was best wel, het was met een stilstaande bocht eigenlijk, begon je eraan. Ja, als je daar niet helemaal van voren zit en dan weer moet optrekken, terwijl ze van voren al bijna aan het demareren zijn eigenlijk, zo hard gaat het. Ja, dan zit je al op de rekker en als je dan niet het lekkerste berg op gaat, dan is dat gewoon funest.
Ja, nog even
en
wat.
Het was gewoon net te veel en ik hoop dat hij vandaag wel eroverheen kan komen.
Ja, maar er zit weer zo'n vervelend heuveltje op het einde in. Ja, het is leuk voor de kijker. Hè? Het was spektakel gisteren in de Tour. Waar zie je dat nog, dat de man in de leiderstrui denkt, ik ga er even aan snokken, behalve Wout van Aert, zeg maar je zal dat Vingegaard of zo nooit echt zien doen. Dus in die zin is het natuurlijk top dat Pogacar zich ermee bemoeit. Maar nog even wat cijfers van die inspanning van 4 minuten en 5 seconden. Rijdt hij een gemiddeld wattage van 510. 7,7 watt per kilogram. Nou, voor de mensen die daarin thuis zijn, gaat er op Zwift even proberen. En kijken hoe lang je dat volhoudt, 510 watt. Hij is 66 kilo, dus op basis daarvan is dat wattage berekend. Probeer zelf eens even gewoon 4 minuten lang 7,7 watt per kilo te rijden. Nou, dan vallen je benen eronder vandaan, denk ik. En na 2 minuten kan je aan het zuurstof. Want dat is bijna niet te doen, toch?
Ja, ik denk dat de meesten die het gaan proberen op secondes komen. En niet op minuten.
Ja, het is bizar toch dit, of niet?
Ja, zeker. Dit is echt een fenomeen. Zulke nummers, dat mindblowing.
enige dat mij niet aanstond was die broek. Die paars.
Ja, maar het is natuurlijk een roze broek. En hij was natuurlijk ook leider in dat paarse puntenklassement. Hè? Daarom is het.
Ja, maar...
Er is wel een gedachte achter.
Ja, maar de modepolitie die is daar niet zo mee bezig met welke trui die allemaal heeft. Hij hoort in het roze te rijden natuurlijk, hè?
Ja, maar wat voor broek had hij dan moeten hebben?
Roze.
Een roze broek?
Natuurlijk.
Ja, vind je dat mooi?
Jij wil zwart.
Ja.
Ja, maar dag één mag het wel. Ja, trouwens, als het mooi weer is, dan mag het roze. En als het slecht weer is, dan mag het een zwarte broek zijn van mij. Stel, jij zou in de roze trui rijden. Zou jij dan niet... Stel, je weet, okay, morgen is een bergrit. Je hebt één dag draag jij de roze trui. Dan ga jij met een zwarte broek rijden.
Ik vind het ja, ik denk het. Ik vind het moeilijk, hoor.
Nee, dan ga je toch helemaal al in.
Een roze broek, hé.
Maar als alle Fliep tegen jou zegt... Nicky, ja, ik zou het een roze broek doen. Zou je het dan doen? Zou je je om laten praten door teamgenoten die zeggen ik zou het doen?
Nee. Ze zullen me wel naar twijfel brengen.
Ja, als je het maar met vertrouwen draagt, kan je alles hebben natuurlijk, hè?
Ja, weet ik. Maar ik vind een roze broek gewoon niet mooi.
Ja, nou ja, kan. Oké, smaken verschillen. Ik denk dat we het hier niet over eens gaan zijn. Nog iemand van de... Nou ja, van de bergetappen die we eigenlijk verwacht hadden. Jij zei al, je zal het zien, na een paar dagen zijn er al een hoop van die schaduwfavorieten die we benoemden, die zijn er al niet meer bij in het klassement. Nou, ze gingen één voor één overboord. Bardet was heel snel weg. Tijmen Arendsman was ook een van de allereerste die overboord ging. En ja, staat toch al op een slordige paar minuten van Pogacar. En daar was toch wel wat gaande, hè? Want de vader van Tijmen Arendsman die had een tweet geplaatst met wat cryptische dingen als in... Het voordeel van in koers zijn is dat de trainer in ieder geval niet je vorm kan verkloten. Dat heeft hij daarna weer verwijderd en had zijn account afgeschermd. Maar ja, het is leuk, maar tegelijkertijd ook niet heel erg handig dat iemand dit doet, hè?
Nee, zeker niet. Maar ik vraag me ook vooral af of ze vinden dat hij te veel of te weinig getraind heeft eigenlijk.
Nou ja, ze waren niet helemaal happy met de voorbereiding. Het ging ook niet grandioos in Romandie, zeg maar. Maar goed, ja, het wordt vaak gezegd, hij moet langzaam op gang komen. Hè? Dus het is nog allemaal niet overboord voor een eventueel podium, zeg maar. Maar ja, de dingen die hij zegt geven niet heel veel hoop als je dat zo leest.
Nee, en hij heeft natuurlijk best wel veel verloren. Voor als je serieus wil meedoen, dan heeft hij echt veel te veel verloren. Dat is echt wel zonde. Het is inderdaad niet lekker. Het zal niet lekker ontvangen zijn in de ploeg. Maar goed, als hij het maar niet gezegd hebt, dat scheelt.
Ja.
Het is een mening van een ander. Natuurlijk komt dat wel ergens vandaan natuurlijk. Dat is niet uit de dikke duim gezogen. Maar ik vraag me wel... Ik word wel erg nieuwsgierig naar de achterliggende gedachte hiervan. Ja. Zoals hij altijd moeite heeft met die eerste dagen... dan zou ik als trainer daar toch wel... naartoe werken, dat je die eerste dag ook goed bent. En misschien is dat wel fout gegaan. Maar ik las ook een interview met Tijmen dat hij mentaal niet helemaal op zijn gemak zat, omdat er ook wat aan de hand was. Dus misschien kan hij een beetje tot rust komen en de rest van de Giro wel lekker rijden.
Ja, de druk is er nu wel even vanaf.
En dat hij nu in de focus van de koers zit.
Ja. Ik hoorde daar wat jij zegt. Als je dus weet dat je aan het begin van een koers waar je er moet staan niet helemaal scherp bent, dan moet je daar misschien naartoe werken. Zeg maar. Ik hoorde daar Nathan van Hoornink wat over zeggen. Die zei van ja, je hebt dan speciale dingen die je doet in de aanloop naar een koers om jezelf als het ware helemaal koers ready te krijgen, zeg maar. Had jij dat soort dingen nodig of maakte dat voor jou iets minder uit omdat je toch niet voor een klassement of iets specifieks ging?
Nou, het hangt natuurlijk ook af welke etappe die wedstrijd begint. Maar ik probeerde, ik zou niet helemaal zeggen als een klassieker, voor te bereiden de eerste dag. Maar wel te zorgen dat ik de eerste dag goed was. En misschien neem je iets meer rust, omdat je weet dat je wel bijna 4 weken moet koersen daarna. Maar goed, je moet wel die eerste dag goed zijn. En vaak was dat natuurlijk ook belangrijke dagen met sprinters die we hadden. Of soms ploegentijdritten, Vuelta starten vaak met een ploegentijdrit. Ja, dan moet je de eerste dag gewoon meteen goed zijn.
Helpt dat?
En dan heb je ook nog eens renners die zeggen, ik ben niet goed naar de rustdag. En dan gaan ze trainen met de rustdag en alles. Ja, dat vind ik echt belachelijk. Ik ging echt.
Zit het allemaal tussen je oren dan of niet?
Dat denk ik, ja. Dat denk ik echt.
Wat deed jij op rustdagen dan eigenlijk?
rusten, uitslapen, geen wekker, echt veel uitslapen en dan een beetje chillen. Echt, ja. Deze bijna nooit fietsen.
Vreten ook of niet? Of mag dat
ja,
niet?
Best wel veel. Dat was ook weer een hype. Ja, je moet niet te veel eten tijdens de rustdag. Maar ja, ik had zoiets van, ja, hoezo? Ik ga gewoon eten als het morgen weer een klassieker is. Carboloading. En morgen ga ik weer in orde zijn. En ja, vooral klassementrenners, die hadden een hele andere visie op altijd. Die deden het alsof die motor als een diesel was. Niet te veel eten, want dan werd je dik van op de rustdag. Goh. En ja, serieus.
Jij bent toch blij dat je geen klassementrenner bent geweest, hè?
Zeker. Oh. Ja. Maar goed, ik was altijd na de rustdag goed. Want ik had gewoon gerust.
Ja.
Ja, en mijn zitvlak was weer lekker een beetje op orde. Want ja, die heeft ook wat te houden natuurlijk.
Krijg je daar toch last van? Want ja, je zit vaker...
Dat is een grote ronde, ja, natuurlijk. En dan gaan ze op de rustdag weer erop zitten. Nou, een kopje koffie drinken met die zeeman in het dorp. Ja. Lekker zitten de dampen in die zeem. Nou, echt niet. Geef je rustvlak ook gewoon... Je zitvlak moet je ook gewoon een beetje rust geven.
Ja, ja, ja. Nou goed, ja, ik wist het niet. Ik bedoel, de zadels van tegenwoordig zijn allemaal zo. Ik heb eigenlijk nooit echt last meer van mijn zadel of iets dergelijks. Ja, en dan rijd ik ook geen... Ja, sorry, ik rijd maar 45 kilometer. Sorry, is het mooi weer. Ja, met mooi weer, ja. Is ook geen vergelijking.
Het scheelt ook nog als je even wat water de hele tijd op die zeem hebt te sproeien.
Ah, ja, tuurlijk, ja.
Van
ja.
Regenwater, dat maakt het ook allemaal een stukje schraler.
Hey, er komen wel wat leuke dingen aan in de Giro, hoor. Die vrijdag, komende vrijdag is dat tijdritje. Nou, tijdritje is het niet, is ruim 30 kilometer met een muurtje erin. Dus dat is een forse meteen voor de klassementsman. Maar dan zaterdag finish berg op. Zondag een heel lange rit met heuvels, zeg maar. Dus voor de tv-kijker wordt dat genieten. Voor de sprinters iets minder. Maar dat, ja, we hadden het de vorige keer ook gezegd. Het wordt voor die sprinters steeds minder. Hè? Ik bedoel, Jacobsen die iedere keer zo'n heuvel op het einde tegenkomt. Dat is toch... Het wordt je steeds moeilijker gemaakt. Je had beter 20 jaar geleden geboren kunnen zijn. Dan had je net Spetakkie, had je gewoon 9 ritten dat je gewoon kon winnen.
Ja, klopt. Maar het publiek vindt dat saai, hè? Een sprint. Terwijl ik vind het super spectaculair. Alleen ja, het wordt alleen in de finale inderdaad spannend. En daarvoor is het inderdaad niet zo boeiend. Dat klopt. Maar ik vind sprintetappers, ja, ik vind het ook wel mooi om te zien.
Ja. Zag je dat Geesink op dag 1 al meteen zijn hand gebroken had voor Visma Lease, maar die heeft ook echt een partij pech.
Ja, dat is jongen. Gaat er eentje voor hem onderuit, gaat hij er overheen en dan heeft hij dat weer. Ja, ja. Is hij zo sneu, zo?
Wat is het? Jij bent toen een keer in de Tour de France uitgevallen met schouderbreuk, denk ik, hè? Bij Direct Energie. Ja. Hoe vroeg was dat in de koers?
Dat was de dag na de eerste rustdag, volgens mij. Dus ja, ik had een goede week erop zitten.
Ja, ja. Ben je voor de rest wel eens vaak abandon geweest in grote ronden?
Toen de Tour in Nederland startte, in Rotterdam. Toen werd ik gewoon ziek. Dat was, we gingen eerst van Rotterdam naar de Ardennen. Toen had je die Ardennen-etappe... Waar die massale valpartij was, dan ben ik ook gevallen. Dus ik was ziek, ik was gevallen. En ik heb Frankrijk niet eens gehaald.
Zo.
En toen ben ik naar huis gereden met Laris de Dam. Heeft me toen nog in het hotel opgehaald in Limburg. En zijn we samen naar Noord-Holland gereden.
En zit je er dan even doorheen? Als je een grote ronde uitstapt, zeg maar, door voor wat voor reden ook, zit je er dan even doorheen of pak je het snel weer op?
Ja, nou ja, het is balen, maar ja, het is niet anders. Tuurlijk is het niet lekker. Zeker, die koers gaat verder en dat is nog lekker op tv. En jij zit er opeens niet meer bij. Dat is toch een raar dingetje. Maar dat is, of het nou een grote ronde is of klassiek is die je mist op blessures. Dat is allemaal een beetje hetzelfde, denk ik.
Hey, kijk, ik zat net nog even, want ik had hierbij Ben O'Connor opgeschreven, die zichzelf helemaal opblies. Hij zegt, ja, op het moment dat ik in de aanval ga, kijk ik niet op mijn wattagemeter en dat soort dingen. Heb jij je wel eens echt helemaal compleet opgeblazen ergens? Of dat je juist in een chasse patat terecht bent gekomen tussen kopgroep en het groepje waar je in zat? Of iets heel geks gedaan waarvan je achteraf dacht, ja, dit was eigenlijk ook te dom voor woorden, maar wel leuk geprobeerd, zullen we maar zeggen.
Dat het meteen een wijze les voor mezelf was. Mijn eerste tour, Toen ging ik een etappe in de aanval. En dan was na 10 kilometer was er een klim van 4 kilometer of 5 kilometer of zo. Op zich niet een verschrikkelijk ding of zo, maar toch wel een pittig dingetje. En in de eerste 10 kilometer ga ik daar in de aanval, want ik wilde mee zitten die dag. Ik word vlak voor die klim teruggepakt. En ze blaffen daar die klim op. En ik word gelost. Ik kom in een geloste groepie met 10 man. En dat was een etappe van 200 plus kilometer. We hebben met die 10 man hebben de hele dag zitten rijden.
Oh.
En we kwamen, ik geloof, 13 seconden binnen tijd of zo.
Goh.
Ja, toen heb ik wel mezelf voorgenomen. Je gaat nooit meer, als er een klimmetje in het begin van de etappe zit, daarvoor nog demareren. Want die boemerang kan keihard terugkomen.
Wat denk je dan allemaal aan tijdens zo'n etappe? Want je hebt best wel veel tijd om na te denken. Je denkt alleen maar op tijd binnenkomen waarschijnlijk nog.
Ja, maar we moesten volle bak rijden. Want het was geen bergetappe. Het was gewoon een klimmetje in die etappe. Maar voor de rest was het een relatief vlakke etappe. Ja,
nooit.
Dus die tijdslimiet wordt dan heel kort gezet. Dus eigenlijk vanaf het moment dat we boven kwamen en wisten dat we niet terugkwamen bij het peloton, omdat die niet veel stilvielen, wist gewoon die hele groep, oké, dit wordt de hele dag samenwerken. En een soort ploegentijd voor 200 kilometer, want anders gaan we niet halen. En ik ben nog Fletcher, die was ook op dat klimmetje gelost, maar die kwam net niet bij ons groepje. Ja, die is ook buiten tijd.
Zo. We hadden het ook al de laatste twee keer over zelfmedelijden. Dat heb je die dag denk ik ook al een paar keer gehad, of niet?
Ja, ik vond mezelf heel zielig. Ja.
Want ja, je hebt maar de hele dag liggen geven, alsof het een klassieker is natuurlijk.
Of valt het allemaal? Ik bedoel, als je demareert, moet je dat volle bak doen, anders kom je niet weg. Maar ja, het is zo dom. Of het contrast is zo groot. Hè? Je demareert met de hoop van, oké, ik hoop dat ik vooruit blijf. Of vooruit in de ontsnapping zit. En misschien kan ik wel vooruit blijven. En misschien kan ik wel voor een etappe-overwinning rijden. En 10 kilometer later ben je eigenlijk in een hele andere situatie. Waardoor je de hele dag aan het knokken bent om binnen tijd thuis binnen te komen. Ja, dat is natuurlijk. Het contrast kan niet groter zijn.
Ja. Hey, stel jij, je bent nu ploegbaas van een van de andere ploegen en niet van Pogacar. Ga je nog een plan verzinnen om te kijken of je hem ergens kan breken? Of ben je eigenlijk stiekem al gewoon voor plek 2 of 3 aan het rijden op het podium? Dat kan je natuurlijk nooit uitspreken, maar wat denk je dan van binnen?
Ja, ik denk toch wel dat je inderdaad voor plek 2 gaat koersen.
Want zijn ploeg van UAE is niet grandioos tot op heden.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, misschien, kijk, wat ik vorige keer al zei, Ineos is wel een hele sterke ploeg. Dus ja, tuurlijk kunnen die nog wel wat proberen in etappes die de hele dag berg op berg af gaan. En ja, dan zou je in de eerste klim zou je veel van UAE moeten elimineren en Pogacar alles moeten laten oplossen. Maar ja, ik heb ook weer het idee dat hij daar niet zoveel problemen heeft om alles op te lossen. Maar goed, het blijft een mens. En hij kan er dan toch wel eens een keer doorheen zakken of tactisch verkeerde beslissingen nemen als een ploeg aan blok gaat demareren. Maar ja, daar, het grote verlies van Ineos is wel Arendsman met die tactiek. Want ja, die staat nu al op 4-5 minuten. Ja, dat had interessanter geweest als die nog gewoon kort had gestaan.
Ja.
Want ja, als je achter Arendsman en Geraint Thomas aan moet en die gaan 1 voor 1, dan is het toch moeilijker dan nu Arendsman laten rijden. Want ja, die heeft toch gewoon een minuut aan zijn broek.
Ja, die tactiek,
ik kan hem niet te ver laten rijden, hoor, moet ik zeggen. Maar, ja,
maar goed, de tactiek heeft destijds Jumbo-Visma toen met Roglic en Vingegaard goed toegepast. Maar dit zijn niet jongens van dat kaliber, toch? Arendsman en Thomas. Daar wordt hij niet heel zenuwachtig van, toch?
Nee, dan moet je Thomas niet onderschatten. Die hing toen die oorlog aan het maken waren, toen hing Thomas er ook gewoon aan. Dus, maar goed, nee, ja, het is niet, inderdaad geen Vingegaard en Roglic.
En dat jaar dat
wel een topduo.
Het jaar dat Pogacar zijn eerste Tour won, zat hij natuurlijk eigenlijk de hele Tour gewoon in het wiel van destijds Jumbo-Visma. Die deden al het werk en hij zat er keurig achter te wachten en hij sprong mee wanneer het moest.
Ja, klopt. En ik moet zeggen, ik vind UAE Ze hebben een paar strafverstoten gedaan deze Giro, maar ze zijn ook een paar keer afwezig geweest. Dat ik dacht van ja, hoe kan het dat er nu geen ploegmaat meer bij Pogacar zit? Dat is eigenlijk niet zoals het hoort. Dus,
er waren geen cruciale momenten of zo. Er was nog een moment dat hij het prima toch in zijn eentje op kan lossen.
Ja, maar ja, dat zou eigenlijk niet de bedoeling moeten zijn dat hij het nu in zijn eentje moet oplossen. Ik bedoel, ook dat klimmetje van gisteren, zaten er niet veel ploegmaten meer bij hem.
En stel, Pogacar zou bij Polti Cometa rijden. Wint hij dan ook gewoon makkelijk de Giro of niet?
Hij is nu zo goed, dat denk ik wel, ja.
Ja, want je hebt het natuurlijk vaak over ploeg dit, ploeg dat. Maar je kan ook gewoon in het wiel gaan zitten bij je concurrenten. Kijk, als er een ploeg met meerdere ijzers in het vuur is, dan snap ik het wel. Maar in zekere zin, ja, gebeurt dat niet heel vaak. De meeste ploegen hebben één sterke man en dat was het. En als je daar gewoon in het wiel gaat zitten, ja, los het maar op.
Ja, klopt. Maar het is over 3,5 week, zoveel etappes, zoveel kilometers. Je kan niet constant bij hen in het wiel zitten. En er kan altijd wat gebeuren dat het peloton ergens breekt door een of andere omstandigheid. Ja, dan moet je toch dingen rechtzetten. Er moet altijd iets rechtgezet worden. Er gebeurt altijd iets.
Ja.
En ook dit, ja, hij is topfavoriet. Ja, hij is de sterkste. Maar ongeluk zit in een klein hoekie.
Het is ook de moeilijkste positie.
In chaos in de Giro gebeurt altijd. Ja. Dus daar gaat wel een gekke dag komen.
Altijd slecht weer natuurlijk. Gaat altijd weer ergens regenen.
Ja, dat zeker. Ja.
Versneeuwen zelfs. Nou ja, in die zin is natuurlijk ook de moeilijkste positie. Hij kan alleen maar verliezen. Want als hij wint, dan is het, we dachten wel, niks speciaals toch? Maar als hij hem verliest, dan is er iets heel geks gebeurd.
Ja, en toch moeten we het wel speciaal vinden hoor. Ook die bergetappe die hij won. Je moet er toch van proberen te blijven genieten.
Ja, en heel veel mensen die gaan daar dan iets in zien. Hè? Die zagen hem als een malle wegrijden. Toen zag ik me een beetje op zo'n loge kijken. Dacht ik, nou, het is allemaal nog ingecalculeerd, die inspanning. Vervolgens zeggen mensen, ze liepen in de slotkilometers wel weer op hem in. En dan zeggen anderen, maar hij zat alweer in de spaarstand te rijden toen. Hè, want hij had die voorsprong al. En dan doet hij de dag erna, doet hij weer dat, zeg maar. Dus hij is heel lastig te peilen, die jongen. Hij is gewoon aan het spelen een beetje. Kan zichzelf ook niet bedwingen.
Nee, kijk, niet dat hij is niet echt aan het spelen. Maar hij kan zich inderdaad in zo'n koerssituatie niet bedwingen. Maar goed. Weet je, zo'n avond van gisteren, het kost een paar krachten, maar aan de andere kant, hij rijdt in de finale wel voor het peloton, uit het gedrang, uit het gevaar, ja. En nog kans op een overwinning ook. Waarom zou je het niet doen?
Ja. Het is heerlijk dat hij het doet. Ik bedoel, voor de kijker was dit natuurlijk, anders hadden we een recht toe recht aan sprint gehad waarschijnlijk. Nu hebben we toch nog even zitten denken, hij gaat het toch niet doen, hè? Nou, uiteindelijk
het leek een saaie etappe te worden, maar het was bijzonder spannend.
Nou, ik ben blij dat hij deze Giro toch bij is. Ik ga richting een afronding toewerken, want ik ga het vandaag iets korter houden, Nicky Terpstra, want jouw batterij zuipt de energie eruit. Nog even kort terug naar de Formule 1 van afgelopen weekend, want wij zeggen iedere keer, het is Max Verstappen voor en na, maar het was gewoon een keer Lando Norris, die won, zijn allereerste. Heb je het gezien? Heb je het kunnen zien?
Zogenaamd saaie circuit van Miami was toch een spektakel. Dat eerst met het paaltje dat hij eruit reed. En toen nog een klappertje wat voor die safety car zorgde. Wat ook weer helemaal af.
Had ook die kettingzaag kunnen zijn van deze week. Hè? De safety car in de Formule 1.
Ja, wat was dat joh?
Ja, die had Lando Norris gemist. Toen was de leider. Want even voor de luisteraar uitleggen. Als er een safety car op de baan komt. Als er een ongeluk gebeurd is of whatever. Dan wacht de safety car de nummer 1 in de wedstrijd op. En dan schuift het hele veld in elkaar en dan kunnen ze weer beginnen. Het probleem was alleen nu dat de safety car had de leider gemist. Dus Lando Norris reed er ze eentje vooraan en die had Max Verstappen opgevangen. Waardoor Lando Norris een gratis spits op kon maken en weer aan de leiding terugkwam. Dat had anders niet gebeurd. Dan had hij achter Max Verstappen gezeten. Had hij waarschijnlijk nog wel ingehaald. Maar hadden we in ieder geval een gevecht gehad. Nu hebben we geen gevecht gezien.
Nee, die safety car die is zo gewend om Verstappen in zijn spiegel te hebben. Uit gewoonte deed hij dat weer gewoon. Maar Norris was inderdaad, die had nog niet gepit, waardoor hij aan de leiding reed. Maar goed, toen had hij de pitstop gedaan en toen vond ik hem indrukwekkend snel een stappen wegrijden. En dat had ik echt niet verwacht eigenlijk.
Ja,
hij heeft massa gehad met die safety car, maar daarna heeft hij het terecht mooi afgemaakt.
Ja, eindelijk is hij van die hatelijke 0-0. Hij heeft het daarna flink gevierd. Hij zou eigenlijk s'avonds terugvliegen, maar hij heeft de vlucht uitgesteld. Ze zijn in de nachtclub beland. Ik heb wat beelden gezien. Er waren veel meer andere coureurs waren er ook. Dus het is lekker gevierd. Bracht mij nog even bij jouw allereerste profoverwinning. Ben jij toen uit je stekker gegaan? Of wat is het wildste feestje dat je ooit gevierd hebt na een overwinning?
Nee, dat even kijken. Mijn eerste profoverwinning was...
Is dat Dauphiné?
Ja, denk het, ja. Ja, dat was een van de eerste dagen van de Dauphiné. Dus nee, dat...
Wie zegt dat je dan niet Frank van den Broeke ging ook gewoon...
Nee, dat deed ik niet. Maar ja, gekste feestje.
Heb je wel eens iets gedaan in een koers en dat je de volgende dag moest fietsen en dat je de dag erna daar spijt van had? Dat je dacht, oh,
nee, ik ben nooit met koers op stap geweest.
Dus dat Tom Bonen verhaal van die Münsterland Giro die die won, dat bierfeest de avond ervoor, daar hadden ze jou niet gevonden?
Nee.
Wauw.
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, dat vond ik, noem het maar saai, maar dan dacht ik echt van, ja, dan... Waarom ga ik dan naar die koers toe?
Ja, ben ik met jou eens. Ik zou dat ook moeten...
Ga dan lekker thuis een feest vieren. En,
ja. Die snap ik wel, hoor. Alle respect ervoor. Ja, ik denk dat tegenwoordig zal het helemaal niet meer gebeuren, denk ik.
Nee, dat denk ik niet, nee.
En maar wat waren de wildste van jouw tijd? Hè? De jongens die nu nog... Zijn er een paar die nu nog rondrijden waarvan je weet... Nou, die hebben het wel eens regelmatig bond gemaakt. Ja, noem maar gewoon een paar.
Maar net koersen, tijdens de koers...
Niemand?
Nee, niet meer.
Nee. Niet? En in je begintijd dan?
Ja, toen wel. Zeker met de Vuelta gebeurde dat wel.
Wat gingen ze dan doen eigenlijk? Gewoon...
Ja, de lokale discotheek in het weekend.
Ja, ja, ja.
Want het was toch laatstart.
Oh, ja, lekker.
Als er dan een vlakke etappe was. Want toen had je nog heel veel van die vlakke etappes. Zeker de eerste jaar dat ik met Milram reed, toen hadden we echt denk meer dan de helft was vlak. Want ik, voor mijn gevoel heb ik elke dag uren in de woestijn op kop gereden op peloton. Maar we hadden toen Sabal en Petaki in de ploeg, dus het was vaak een sprint. En dan moest ik natuurlijk als knecht werken. Dus ik heb heel veel kilometers in die woestijn gereden. Ja, en als je dan natuurlijk in het wiel zit, kan je natuurlijk best uitbraken. Het is nog makkelijker dan sloten.
Hey, maar stel je zou weten dat jouw kopman de avond ervoor helemaal uit zijn panty is gegaan, lekker op zo'n feestje. Zou je dan nog op kop rijden? Of zeg je dan, weet je wat, zoek het uit. Je bent toch niet scherp vandaag.
Nou, dan zou ik inderdaad niet, nee.
Maar we gaan geen namen krijgen?
De kopmannen doen dit ook meestal niet.
Nee. Maar we gaan geen enkele naam.
Verhaal dan, hè?
Gaan we nog namen krijgen van renners die van je weet? Het mag gewoon, hè? Ik bedoel, het is hun vrije tijd, hè?
Het was niet zo in mijn naaste omgeving. Dus ik weet echt niet namen, maar ik wist ik hoorde wel dat de jongens dat deden, ja.
Ja, ik hoop altijd dat er dan namen komen, want dan zie ik dat helemaal voor me. andere naam die we weer in koers gezien. Peter Sagan, hij is erbij in de Ronde van Hongarije. Hij heeft twee hartoperaties ondergaan in de afgelopen maanden, maar hij mag weer koersen. En hij rijdt dan voor het Pierre Baguette team.
Klinkt als een Frans team.
Ja, maar het is het dus niet. Het is het dus niet. Het is het niet, hè?
Piet Stokbrood.
Ja, maar het is een, volgens mij is het gewoon een Slovaaks team. Hij heeft dat een beetje zo opgezet.
Ja, klopt.
Kunnen ze jou nog verleiden?
Maar hoe reed
hij? Ja, hij moet nog beginnen. Het is vandaag dinsdag, op woensdag begint de ronde van de Hongarije. Dus het wordt uitgezonden op Eurosport Player. Dus ik ga het in de gaten houden of die nog wat potten kan breken.
Ja, ik ben benieuwd. Het is wel lekker dat hij weer kan koersen. Ik bedoel, best wel ellende met die met zijn hartoperaties gehad.
Ja. Dus, hij gaat helemaal voor de Olympische Spelen nog een keer. Hè? Ik zie dat niet meer gebeuren, eerlijk gezegd, dat hij daar prijzen gaat rijden.
Nee, dat lijkt me ook een moeilijk verhaal. Zeker met het mountainbiken. Moet je toch wat lichter zijn, volgens mij. En dat is niet echt. Natuurlijk wel bijzonder technisch, maar ja. Als je ook hard berg op moet, dan is het wel lekker als je wat lichter bent.
Ja, maar we wensen hem dus alle succes. Ook al is hij niet de grootste favoriet van Nicky Terpstra. dan nog even, ja, jij gaat die Gran Fondo rijden in Turijn. Ga je voor de rest nog iets doen in de dagen in Turijn? Ferrari museumpje bezoeken of zo?
Ja, nee, ik wil zeker naar het automuseum. Jij zegt Ferrari museum, maar volgens mij is het niet een Ferrari museum. Oh. Maar ja, dat is alvast het nationale automuseum van Italië. Zal wel veel Ferrari hebben inderdaad.
Hetzelfde.
Dus dat wil ik wel even gaan checken, ja. En je hebt natuurlijk de fabriek van Brico. En dat is van Kappa. Dus we gaan ook even naar Kappa toe.
Oh, lekker.
Ja, wat is het? Videootjes, foto's maken en zondag die Gran Fondo koersen.
Lekker. Mochten ze nog een heel fout Brico modelletje hebben liggen daar waar ze vanaf moeten, neem het vooral mee. Dan zal ik het met heel veel vertrouwen dragen op de fiets.
Ja, dat
en die moet je verdienen, vind ik, hè, die fietsen. Of die brillen en die helmen natuurlijk. Hè.
Ja, maar wanneer verdien je dat?
Sloot podium. Zeg daar maar, als die Sloten ooit podium rijdt, dan moet je er een opsturen.
Ik ga het regelen voor je.
Nou, die gaat er nooit komen, dan gok ik ongeveer. Nicky Terpstra, 50 minuten ga ik hem een keer afklokken. We zijn een keer iets eerder klaar. Zeg ik nog even dat de mensen natuurlijk altijd gewoon vragen op kunnen blijven sturen. Binnenkort gaan we dus die aflevering maken met heel veel luisteraarsvragen. Dus dan dat u weet dat het niet voor niks is, alle vragen die je opstuurt. En die mogen dus naar @speedonwheelspodcast op Instagram. Of je kan het ook onder de aflevering op Spotify of Apple Podcasts achterlaten. En laat dus ook even een beoordeling achter, worden wij heel vrolijk van. En dan gaat Nicky vanuit Italië lekker genieten van de Giro en van zijn Gran Fondo en van heel veel Ferrari en Brico. En dan ga ik er toch nog eens een keer over nadenken of dat podium in Sloten er misschien komend weekend al in zit. En dan horen we jullie volgende week weer als de week 1 van de Giro erop zit. Waarschijnlijk op de dag van de rustdag pikken wij weer in. En dan horen we jullie volgende week weer. Dankjewel Nicky Terpstra.
Ja, weer bedankt Rob.
Kan je niet in Spaans een keer afsluiten? Kan je iets in Spaans?
Had ik me even moeten voorbereiden. Ah, adios.
Ja, die vind ik heel goed. Adios!